In 1 Korinthe 14 waren wij terechtgekomen. Daarom die in een taal, in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen uitleggen, in klare taal. Om zo te zeggen, in sommige kringen van Nederland noemt men dat vertolking van tongen. Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Begrijp je goed wat ik altijd zeg bij het woord bidden? Nou ja, bijna altijd zeg ik het erbij. Is dat weliswaar letterlijk dat woord de betekenis heeft min of meer van iemand iets vragen. En binnen de Bijbel wordt het al gauw een verzoek doen aan de Heere God. Het neemt niet weg dat het in de woord bidden in de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament, gewoonlijk veel breder wordt opgevat en de algemene aanduiding is voor alles wat gedaan wordt in dienst van God. Dat heet bidden. Omdat namelijk bidden het meest kenmerkende is van het leven dat aan de Heer is toegewijd, wordt de term gebruikt voor alles wat gedaan wordt in toewijding aan God. Dat is een normaal taalkundig verschijnsel. Zo heet dat. Men neemt het belangrijkste en gebruikt dat ter aanduiding van het geheel. Ons hele leven zou een gebed zijn, en naar Bijbelse maatstaven is dat ook zo, omdat ook in gebed wordt uitgedrukt in de eerste plaats de afhankelijkheid van, maar ook de aanhankelijkheid aan degene tot wie men bidt. En sneller kan ik dat allemaal niet zeggen. Ik denk dat het ook een beetje buiten de orde is om het hier toe te lichten. Maar wat eerst spreken in tongen heet, heet nou ineens bidden in tongen. En dat wil niet zeggen dat het nou ineens over iets anders gaat. Want ook als men spreekt, zeker als men woorden God spreekt, ongeacht of dat in het Gronings is of in het West-Fries, als men de woorden God spreekt, is dat in dienst van God. En kan daarmee daardoor aangeduid worden als bidden. En dat gebeurt hier dus ook. Hè? Als iemand daar vragen over heeft, dan kom ik ogenblikkelijk met enige schriftplaatsen die aangeven dat je onder bidden niet altijd kunt verstaan vragen. Het ene is na ene schriftplaats is namelijk bid zonder ophouden. Dan kan je ora et labora dus ook alweer aan de kant gooien. Bid en werk. Want als je moet bidden zonder ophouden, hoef je niet meer te werken. Toch? En de andere schriftplaats die zegt, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. In alle plaatsen. Opheffende heilige handen. Dan gaan wij mannen al prevelend en met de handen omhoog door het leven. Dat lijkt me toch niet helemaal gewenst. Maar het staat wel in de Bijbel. Het enige wat overblijft is te begrijpen dat die termen heel wat breder zijn, dat wil zeggen heel wat meer betekenen dan alleen hardop spreken. Hoewel je die woorden zelf etymologisch kunt verklaren als hardop spreken, want dat is wat het woord bidden feitelijk betekent. Welk woord voor bidden dan ook in het Nieuwe Testament komt altijd van hardop spreken. En dan te bedenken dat dikwijls gebeden wordt zonder hardop te spreken, dan heet het ook nog bidden. Het is dus een breed woord. Hè? En zoals eerder wel eens gezegd, etymologie, dat wil zeggen de afleiding van zo'n woord. Ja, dat zegt allemaal niet zo heel veel. Hè? Het gaat erom hoe toegepast wordt in de praktijk van de schrift. En dit moet je gewoon leren. Het spreken in tongen is bidden in tongen en andersom. Maar het heeft in de praktijk, in de gemeenschap, onder de gelovigen geen functie om dat andere geacht wordt het niet te verstaan. En als ze het wel verstaan, ja, dan houdt het spreken in tongen op spreken in tongen te zijn. Die begrijpt u toch, hè? Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Het suggereert, op zijn minst, dat degene die in tongen spreken zelf niet eens weten wat zij zeggen, omdat ze het zelf ook niet verstaan. Want er staat hier, Mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. En bovendien wordt dat idee bevestigd in vers 13, die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen, zou kunnen, dat hij het mogen uitleggen. En dat betekent dat hij het kan uitleggen, maar het impliceert tegelijkertijd dat in het algemeen iemand die naar Bijbelse maatstaven in tongen spreekt, zelf niet weet wat hij zegt. Nou ja, wie heeft er dan wat aan? Nou ja, hier gaat het verder met, wat is het dan? Wat moet ik hier dan mee? Wat is het dan? Nou zegt de apostel, ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. En wat hier heet met de geest, dat heeft kennelijk de betekenis van in tongen, in andere talen, zodanig dat ik het zelf niet begrijp. Het komt van binnenuit, maar wat het naar buiten toe voorstelt, dat weten wij dan ook niet. En zo heeft men dus op grond van dit vers ook het zingen in tongen uitgevonden. In de loop der tijd. En wat ik nou ineens doe, is ineens die dingen naar onze tegenwoordige tijd brengen. En dan loop ik tegen een groot probleem op. Want kijk, de strekking van dit hoofdstuk, maar ook van het voorgaande met grote nadruk, is dat bepaalde, dat zeker de wondergaven, maar ook de gaven van profetie, dat die gaven niet meer gegeven worden van Gods wegen. Ze hebben een functie gehad en dat was het dan. Daarna komt onvermijdelijk vroeg of laat de vraag, maar er zijn toch mensen die profeteren in onze dagen? Ja, waarschijnlijk bedoelt u dat er zijn die zeggen dat ze profeteren of dat anderen profeteren, waarbij men het begrip profeteren heeft opgerekt en daar ook onder wil verstaan het prediken in het algemeen. En in de Bijbel is dat niet zo, hè? Dat heet niet profeteren. Profeteren is in de Bijbel alleen dat iemand een boodschap doorgeeft, meestal met de mond, maar soms ook op andere wijze, rechtstreeks van God afkomstig, niet ontleend aan reeds bestaande schriftplaatsen, maar rechtstreeks van God. Dat betekent automatisch dat dus inderdaad heel de Bijbel als woord van God is geproduceerd in de praktijk door profeten. Zulke profeten zijn er niet meer, maar er zijn mensen die zeggen op buiten de Bijbel om zo te zeggen, die zeggen, alzo zegt de Heere. En dan krijg je een boodschap, krijg je een mededeling en gesuggereerd wordt dat hij rechtstreeks van God komt. Wat moet je daar dan mee? Mijn antwoord is eenvoudig niets. En als dat te kort is, dan is het antwoord, je checkt het aan de Bijbel of het inderdaad het woord van God is of niet. Is het in strijd met de Bijbel, dan is het niet van God. Komt het overeen met de Bijbel, dan is het ook niet van God. Want dan ben je bezig toch weer wat aan toe te doen of af te doen of wat dan ook maar. Er blijft gewoon helemaal niks over. Dat is een gedane zaak. En iedereen kan roepen dat hij een profeet is. Als ik erover doorpraat, steek ik weer mijn nek uit natuurlijk. Maar moet ik dan zeggen, er zijn ook mensen die roepen dat ze Napoleon zijn. Er zijn ook mensen die roepen dat ze Christus zelf zijn. Komt tamelijk veel voor trouwens. Er zijn wel meer mensen die zich van alles verbeelden, maar God geeft geen profeten. En wat spreken in tongen betreft, wat er voordoor moet gaan in onze dagen, is zeker niet het spreken in tongen zoals we dat in de Bijbel kennen. Komt het dan niet voor? Ja, het komt wel voor. Maar of het komt voort uit de fantasie van de mens, die is soms tamelijk rijk, om zo te zeggen, of het komt voort uit de een of andere geest, maar dan toch niet de Heilige Geest. En ik wijs er maar op dat het zogenoemde spreken in tongen voorkomt in allerlei kringen van religieuze aard, soms zelfs van niet-religieuze aard. Maar het is niet van de Heer, het is niet van de Heilige Geest, het is niet van de God van de Bijbel, of hoe moet je zoiets zeggen? En dat iets dergelijks voorkomt binnen het zogeheten christendom en wordt gedaan in de naam van de Heer Jezus Christus, ja, dat laat zich raden, daar heeft de duivel belang bij. En dan zeg ik het zo objectief mogelijk. Beslot is het zo, zodra mensen menen dat de Heer rechtstreeks door hen spreekt, hebben zij de Bijbel niet meer nodig. En dat is er in onze dagen ook ongetwijfeld de bedoeling van. Trouwens, ja, ik woonde vroeger, als jongen woonden wij naast een slager. En een slager heeft het, weet u, een slager heeft een slagersknecht. En met een fiets, dat weet u ook, hè? Of is dat niet meer zo? Met zo'n fiets, met zo'n rek voorop, hè? Dat heette trouwens gewoon een slagersfiets. Of als hij van de bakkersknecht was, was het de bakkersfiets. Maar voor de rest was het ongeveer gelijk. En die jongen die kon heel hard fietsen, was een wielrenner trouwens. Is omgekomen trouwens door een ongeluk, maar vooruit. Doet er niet toe. Maar die slagersknecht bij ons naast, die kon in tongen spreken, alleen hij noemde het niet zo. Maar hij deed zich voor alsof hij een uitgebreide scholing achter de rug had. En hij kon Frans, Duits en Engels spreken en nog een paar talen. En dat deed hij dan voor. En je herkende die taal, wat de klanken betreft. Maar het was in de praktijk was het Koeterwaals. Of iets dergelijks. En bij nader inzien, een beetje cabaretier kan dat ook. Als je dat niet kunt, kan je geen cabaretier worden. Hè? Dat moet je kunnen, zo zonder meer. Ik heb het van Toon Hermans meerdere keren gehoord. Die kan zo'n minutenlang staan zeveren. In het Nederlands kan hij dat. Maar dan kan hij ook in een zelfgekozen taal die niemand verstaat enzovoort. Hè? Zodat je net de clou van de grap mist en zo. Dat soort dingen. Alleen sommige mensen doen precies hetzelfde en noemen dat het werk van de Heilige Geest. En of wij het beoordelen kunnen? Wij kunnen dat niet beoordelen. Wij kunnen alleen beoordelen wat de Bijbel zegt. Over dat spreken in tongen. Waarvoor het is, nee, wat het is en waartoe het dient. In de eerste plaats, het is spreken inderdaad in een taal die men niet geleerd heeft, waarbij men blijkbaar zelf ook niet weet wat men zegt. Dat is één. Het andere is dat in die taal dan toch de grote werken Gods gesproken worden. Want zo staat het in Handelingen 2. Wij horen hen spreken de grote werken Gods. Dat waren de buitenlanders die daar in Jeruzalem aanwezig waren. Lees dat maar eens na in Handelingen 2. Het waren dus wel degelijk bestaande talen. Maar het heeft zijn functie gehad in de loop van de geschiedenis. Dat is het. Verder heb ik wel. Maar ja, dat heeft niet zoveel zin om daar verder over te spreken. Want dan heb ik het over, laten we zeggen, casuïstiek heet dat. Bepaalde gevallen, dingen die zich hebben voorgedaan. En daar kun je altijd onderuit door te zeggen, ja, dat zijn uitzonderingen. En dat kan ik dan weer niet ontkennen. Maar ik heb er gekend mensen die van de ene dag op de andere dag in tongen begonnen te spreken, maar daarna wel degelijk hun belangstelling voor de Bijbel verloren hadden. En voor het geval ze die niet verloren hadden, kwamen ze daarna met de meest vreemde theorieën. Ze waren hun Bijbel in de praktijk heus kwijt. Dat is wat er gebeurt. Ze hebben er ook geen belang meer bij. Ze vertrouwen op die kracht die door hen schijnt te werken. En waarvan zij veronderstellen dat het de Heilige Geest is. De Heer zelf. En daar hebben ze dan genoeg aan of zo. Wat ik ook niet begrijp. Hoe je daar genoeg aan kunt hebben. Want de bedoeling is dat wij in heel de waarheid geleid zouden worden. En niet dat we af en toe in het Koeterwaals of in het Swahili enige geluiden zouden voortbrengen die wij zelf ook niet kunnen verstaan. Toch? Ja, het is triest dat zulke dingen voorkomen, maar daarom zijn we hier. We zouden begrijpen dat dit soort zaken in onze dagen al lang niet meer aan de orde zijn. en voor zover ze in de dagen van Paulus nog aan de orde waren, hier in 1 Korinthe 14, of gewoon hier in Korinthe, zegt de apostel Paulus, nou dat spreken in tongen, dat is wel aardig, maar dat moet langzamerhand maar eens afgelopen wezen. Het draagt namelijk niet bij tot de stichting, de opbouw van de gemeente, en het is er ook nooit de bedoeling van geweest. Dat een andere functie. Maar daarmee kom je terecht bij dingen buiten de Bijbel. Dat wil zeggen, buiten het plan Gods, buiten het werk Gods in de gemeente. Ik zei buiten de Bijbel, maar dat bedoelde ik niet echt. Ik bedoelde buiten het plan Gods met betrekking tot de gemeente. En je komt dan terecht bij dingen die buiten onze persoonlijke levenssfeer liggen. En daar hebben de meeste gelovigen ook niet de minste interesse in, want ze zijn in de praktijk dikwijls niet geïnteresseerd in de waarheid, maar alleen in zichzelf. En denken dat ze zelf de waarheid zijn. Dat vloeit er dan dikwijls uit voort, hè? Verheffen zichzelf tot norm. Spreken in tongen komt vandaag nog steeds voor. Bewijs? Nou, ik spreek toch in tongen. Althans, ik kan het. Nou ja, dat is dus geen bewijs. Dan is het wat anders dat er gebeurt. Maar niet het Bijbelse spreken in tongen als gevolg van een gave van God. Maar hij zegt, binnen de gemeente in elk geval, ik zal met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Dat is ook nog zoiets, want sommigen stellen, juist omdat ze gelovig zijn, het verstand aan de kant. Want zegt men, het gaat om geloof en niet om verstand. Ik moet u zeggen dat dat helemaal dwaasheid is. Want wij geloven met verstand en wij zouden op het woord van God verstandelijk acht geven enzovoorts. Er zijn veel meer van die schriftplaatsen die dat zeggen. Het gaat niet buiten ons verstand om. We hebben trouwens bovendien, toen wij tot geloof kwamen, een zeer verstandige keuze gemaakt. Het is maar niet gevoel. Of iets tegen beter weten in. Het is niet tegen beter weten in. Wat mij betreft, als u mij zou vragen, ongeloof zou wat mij betreft zijn tegen beter weten in. Ik denk dat dat laatste veel voorkomt. Ongeloof waarvoor men gekozen heeft. Hoewel men beter weten, op zijn minst beter kan weten, en soms ook zelfs beter geweten heeft. Dat is een kwestie van kiezen. Maar geloof gaat niet buiten verstand om, integendeel. Kortom, het zal met verstand gebeuren. Anderszins, indien gij dank zegt met de geest, dat wil zeggen in tongen, hoe zal degene die de plaats eens ongeleerden vervult, amen zeggen op uw dankzegging? De plaats eens ongeleerden vervullen wil zeggen dat je dus niet kunt verstaan wat iemand zegt. Je verstaat zijn taal niet, die heb je niet geleerd. En iemand spreekt een dankzegging uit, een dankgebed. En degene die erbij zit en die het aanhoort, wordt geacht amen te zeggen op die dankzegging. Dat wil zeggen ermee in te stemmen. Maar dat kan hij niet doen, want hij weet niet wat er gezegd is. Hij kon het niet verstaan. En wat we eraan overgehouden hebben is natuurlijk dat als iemand een dankgebed uitgesproken heeft en amen zegt, dan zeggen anderen ook amen. Want hier staat dat het moet. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat er niet staat. Dat die hele uitdrukking amen zeggen mag je wat mij betreft best helemaal 100% letterlijk opvatten. Ik vind dat prima. Maar het punt is dat men in het algemeen zou kunnen instemmen met dat gebed. Dat hoeft niet noodzakelijk hardop. Die begrijpt u toch hopelijk ook? Het is niks tegen om het hardop te doen, maar te eisen dat het hardop gebeurt, dat is ook weer niet zo. Hè? Waar de apostel het over heeft, is dat als iemand zo'n gebed uitspreekt en wij luisteren naar dat we kunnen instemmen met hetgeen gezegd wordt, hetgeen onmogelijk is als wij die taal niet kunnen verstaan. En als we het niet kunnen verstaan, dan had het gebed niet uitgesproken hoeven te worden, dan kan zo iemand het net zo goed thuis doen. Aannemen dat de Heer het wel verstaat, uiteraard. Maar waarom moeten die anderen er dan bij zijn als ze toch niet verstaan kunnen? Heeft geen zin. Want gij dankzegt wel behoorlijk, wellicht aangenomen dat dat zo is, en behoorlijk wil niet zeggen dat het behoorlijk lang duurde, of dat het met behoorlijke stemverheffing gebeurde, maar het wil zeggen dat het gebeurt na behoren. Men dankt. Dat is prima. Zo hoort het ook. Maar de ander wordt daardoor niet gesticht, zodat u ziet dat zo'n dankgebed in het publiek uitgesproken niet maar een particuliere aangelegenheid is tussen de dankzegger en de Heer. Het gebeurt immers in het publiek, dus er zit toch iets collectiefs aan vast. De bedoeling is dat anderen dat aanhoren en daarmee daarna luisteren, dat begrijpen en daarmee door gesticht worden. En anders kan men dat beter thuis doen, want u weet dat de Bijbel zegt dat men zou bidden in de binnenkamer. Nou, dat zei de Heer Jezus zelf. En niet met veel woorden, want de Heer verstaat het zo ook wel. Dat is in strijd met bid zonder ophouden overigens. Laten uw woorden weinig zijn, zei de Heer, als je bidt. En Paulus schrijft, bid zonder ophouden, zodat je weet dat Paulus het dan toch over iets anders heeft dan alleen maar het rechtstreeks spreken tot God. Gij dank zegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht. En om die stichting, de opbouw van elkaar en daarmee van de gemeente, daar gaat alles om. Niet alleen in Korinthe, maar overal waar gelovigen zijn en zeker waar ze samenkomen. Daarna zegt de apostel, ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Dat is altijd het probleem als ik ergens zeg dat het niet de bedoeling is dat we in tongen spreken en dat de Heer de gaaf van spreken in tongen niet geeft, krijg ik ogenblikkelijk te horen, ja, dat zeg je omdat jij het niet kunt. En Paulus zegt, ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Kennelijk op dezelfde wijze, in tongen dus. Die hij zelf ook niet verstaat, hij heeft dus nog meer recht van spreken. Het zou arrogant zijn, maar ik zou natuurlijk het argument kunnen omdraaien en zeggen, nee, ik spreek niet in tongen. Ik heb de Heer gevraagd om alle geestelijke gaven, maar ik spreek niet in tongen. En dat bewijst dat hij het dus niet geeft. Maar dat is geen argument voor u. Maar voor mij persoonlijk wel. Ik ben het serieus. Maar daar kan ik bij u niet mee aankomen. Bij u moet ik aankomen met wat de Bijbel zegt. En de Bijbel zegt deze dingen. En Paulus, die meer in vreemde talen spreekt dan al die Korintjes bij elkaar, dat is vers 18, die zegt, maar ik wil liever, vers 19, maar ik wil in de gemeente 5 woorden spreken. Ik vind het wat erg weinig. Ik vind een uur lang spreken altijd al weinig. Dat is ook een kwestie van gewenning, maar vooruit, hè. Ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen met 5 woorden, dan 10.000 woorden in een taal, in een vreemde taal. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Paulus zegt, als we als gelovigen bij elkaar zijn, hoef je van mij niet te verwachten dat ik in tongen begin te spreken, want het heeft niet de minste zin. Het is niet het opbouw van de gemeente, daar is het ook niet voor. Dan, als ik moet kiezen, dan maar 5 woorden, maar dan met verstand en tot stichting, dan wel tot onderwijzing van de gelovigen. Het is wel aardig dat hij zegt, liever 5 woorden met mijn verstand, want 5 in de Bijbel staat voor verborgen dingen in het algemeen. En dus voor geestelijke dingen, ook voor geestelijke waarheden. Daarmee trouwens indirect, maar daarmee ook indirect voor de heerschappij van de genade. Dat wil zeggen voor een verborgen troon enzovoorts. Dat ga ik nou allemaal niet uitleggen hoe dat zit. Maar de keuze voor het getal 5 hier laat zich wel eenvoudig verklaren. Bovendien, het spreken in tongen is per definitie het spreken over het tegenwoordige werk van Christus. En dat is een verborgen werk en kenmerkt zich door het getal 5. Het is er ook niet voor niks dat onze bedeling der verborgenheid het rang nummer 5 draagt in de Bijbel. Het is de 5e bedeling. Of ook de bedeling van de genade, want zo wordt die ook genoemd. Bedeling nummer 5, om zo te zeggen. En dus liever 5 woorden met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal. En dan even iets om aandacht te vragen, dat is vers 20. Broeders, word geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid. Onvolwassen, namelijk kinderen in het verstand. Men zou niet verstandelijk onvolwassen zijn. Men zou zijn verstand gebruiken. En probeer dat nou eens. Ik weet wel, als je in tongen wil gaan spreken, is altijd iemand die je komt vertellen dat je je verstand moet uitschakelen. Prijs mij gelukkig dat dat moeilijk is. Lukt mij nooit. Zelfs midden in de nacht niet. Maar kon je dat maar uitschakelen even met een knopje, weet je wel. Dan sliep je wat beter wellicht en misschien wat langer. Maar soms lukt dat niet. Dat gaat maar door en dan kan je niet stoppen. Mijn kat heeft daar minder moeite mee, moet ik u zeggen. Om voor de hand liggende redenen. Maar het verstand, men zou dat verstand gebruiken. Men zou in het verstand volwassen worden. Gebruik nou even je verstand. Hè? Als je dan iets niet ontwikkeld wil hebben, dan zou het moeten zijn de boosheid, zegt het vers. Wat het verstand betreft, men zou in het verstand volwassen worden. Men zou zijn verstand gebruiken. Men zou op het woord verstandelijk acht geven, om het maar weer eens te citeren. Gebruik je verstand. Nou, dat gaan we nou doen. En dan zegt de apostel, er staat geschreven in de Torah, dat wil zeggen in de les, ander woord voor Torah, les, onderwijzing, Torah, truth, is het Engelse woord. Dat van het Hebreeuwse Torah, wet, is afgeleid. Afgeleid, het is hetzelfde woord. Waarheid dus, hè. Er is in de wet, dat voor ons dus gewoon in het Oude Testament, dat wat God onderwezen heeft, in het Oude Testament, het is niet de Mozaïsche wet namelijk, het is namelijk in Jesaja. In de wet, in het onderwijs is geschreven, ik zal door lieden van andere talen, wat is het enkelvoud van lieden? Bestaat niet, hè? Leuk is dat, hè? Leuk is dat, hè? Van dit woord bestaat alleen een meervoud. Ja, er zijn nog meer zulke woorden. Kosten, wat is het enkelvoud van kosten? Bestaat ook niet. Toch? Je hebt onkosten, maar onkost. Hoeveel onkosten heb je? Nou, 3.
Onkosten
bestaan niet. Waarom dat is? Weet ik niet. Metaal is een raar ding, hè. Mooi woord. Ik zal door lieden van andere talen. En daarvan zou men ook begrijpen dat onder talen niet slechts verstaan wordt talen, maar veel meer dan dat. Taal is namelijk cultuur, wereldbeschouwing, ook praktisch, dan wordt het wijze van leven, dat is wat talen is. Mensen die andere talen spreken, volkeren die een andere taal spreken dan wij, die leven ook anders dan wij, die kijken anders tegen de wereld aan dan wij en staan dus ook anders in die wereld. Dat is de aardigheid, hè. En als je talen leert, leer je meteen culturen. Ja, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, maar dat betekent meteen ook door mensen met andere gewoonten en gebruiken, andere wijzen van doen. Heb ik u dat wel eens verteld? Als je in de Bijbel leest, in Romeinen 3 bijvoorbeeld, over de zondigheid van de mens wordt genoemd van de mens de mond, de tong, de keel en de lippen. De mond, de tong, de keel, de lippen. Dat is voor de dokter en voor de tandarts iets verschillends. Maar voor alle andere mensen is dat volstrekt hetzelfde. Het is namelijk het spraakorgaan. En de zondigheid van de mens, dat wil zeggen de zonden die de mens doet, doet hij met de mond, de tong, de keel, de lippen. Toch gaat het gewoon over het hele doen en laten van de mens, uiteraard. Maar de mond, de tong, de keel, de lippen, het spraakorgaan wordt het eerste genoemd, omdat het wezen van de mens, zijn wijze van denken en doen, in de eerste plaats tot uitdrukking komt in zijn spreken. Ik vroeg het nog na aan Jacobus, die had er nog langer over nagedacht. Jacobus zei, ja, en door zijn spreken, door het spreken van de mens zelf, geeft hij richting aan zijn eigen leven. Want de mens wordt geleid door zijn eigen tong. Dat is Jacobus hoofdstuk 3. Zodat je niet te snel moet spreken, want je zit eraan vast. Je gaat handelen naar je eigen woorden. Hoewel die wellicht gelogen zijn, maar dan nog, het waren jouw woorden, dus jij houdt je eraan. Zo werkt dat. Dat heet liegen tot je het zelf gelooft. Dat is niet zo moeilijk. In de praktijk. Nee, dat is zo. Dat is een bekend verschijnsel. Maar ik haal het hier aan om er even aan te geven dat als gesproken wordt over lieden van andere talen en door andere lippen, gaat het over mensen met een totaal andere levenswijze, totaal andere cultuur, andere wereldbeschouwing of hoe dat maar heten mag. Dat is wat het betekent. Zo werkt dat. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, werd gezegd in Jesaja 28, ik ga er zo naartoe, het zal duidelijk zijn dat dit volk, dat onder dit volk uit Jesaja 28 verstaan moet worden, het Joodse volk. Nou ja, Israël of wat er van over was of is. Ik ga er zo naartoe, ik blijf even bij hier bij dit verband, hè. Ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen tot dit volk spreken. Dit volk is namelijk niet de gemeente. En er zou niet door lieden van andere talen tot de gemeente gesproken worden, maar tot Israël. Die zouden spreken in andere talen dan de Israëlitische taal. En ook spreken vanuit een andere cultuur tot hen die leven onder de Israëlitische Mosaïsche, dan wel Joodse, of hoe het maar heten mag. Komt er zo op terug. Maar er was geschreven, ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen tot dit volk spreken. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze het woord Gods gesproken zal worden tot Israëlieten, maar dan door lieden van andere talen en culturen, dat wil zeggen door heidenen dus. Want als het niet Israël is, dan zijn het heidenen. Als het geen heidenen zijn, is het Israël. Je hebt maar twee mogelijkheden, hè? Israël en de heidenen, Israël en de volken. Maar er zou dus door heidenen gesproken worden tot Israël, dat wil zeggen het woord Gods, zou door heidenen gepredikt worden aan Israël. Dat op zich is al een heel merkwaardig verschijnsel. Maar vervolgens staat er, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Zodat het spreken in andere talen tot dit volk in de praktijk geen enkel nut heeft. Want ze zullen toch niet horen. God zegt, ik zal tot hen spreken, maar zij zullen mij niet horen. Waarna wij dan ons weer afvragen, maar waarom doet hij het dan? Als hij van tevoren weet dat ze niet zullen horen. En daar is een goed antwoord op. Het antwoord is dat ze achteraf zullen weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Dat staat ergens anders weer in het Oude Testament. Hè? Want opdat niemand achteraf zou kunnen zeggen, wie Ramens zou kunnen, het is 4 mei, dan ken je dat helemaal niet meer. Zodat niemand achteraf zou kunnen zeggen, we hebben het helemaal niet geweten. Nee, waar ik nou over sta na te denken, over dat merkwaardige verschijnsel van, dat was een of andere, ik geloof dat het een bisschop was, was het niet een bisschop, die zei over iets waar ik liever niet over praat in het publiek, die zei, ja, maar wir haben es nicht gewusst. Het is hem hoogst kwalijk genomen, niet dat hij dat zei, maar dat hij het zei in het Duits. Omdat de uitdrukking door anderen gebruikt was en min of meer de geschiedenis is ingegaan, zodat er meteen een verband gelegd werd, enzovoort. Om dingen die je letterlijk niet gezegd had dus, hè. Maakt er verder niks uit, zodat je ziet dat je op je woorden moet passen. Dus zelfs aan de woorden niks op aan te merken, maar omdat er al een verhaal aan hangt, op een of andere wijze zijn de woorden taboe. Mogen niet meer gebruikt worden. Maar goed, dat was maar even terzijde dan. Zijn lastige dingen. Ik heb met dat soort zaken trouwens helemaal geen probleem. Je kunt toch gewoon zeggen, ik heb het niet geweten. En in welke taal je dat zegt, zeg je het dan in Duits. Dan weet je meteen wat er bedoeld wordt. Namelijk dat je inderdaad niet geweten hebt. Dan heb je er misschien niet goed over nagedacht, er misschien niet goed naar gekeken. Dan is dan misschien verwijtbaar. Maar zo is het dan een keer. En er gebeurt zoveel in de wereld wat wij niet weten. Bij nader inzien ben ik ook van mening dat het zoveel is in de wereld dat wij niet weten, omdat we het ook inderdaad niet weten willen. Is dat erg? Nee, dan zal ik een andere zeggen. Er staat ook zoveel in de Bijbel dat we niet weten. En ik ben van mening dat we het niet weten, omdat we het niet weten willen. Ik heb het niet over de reden daarvoor. Maar je kunt zelfs niet in het Nederlands tegen de Heer zeggen, ik heb het niet geweten. Want dan zegt de Heer, maar ik heb het je toch verteld. En daar gaat het maar om. Het is geen geldig excuus te zeggen, ik wist het niet. En daarom spreekt de Heer, daarom sprak de Heer tot Israël in de loop van de geschiedenis. Daarom zei de Heer, tot de profeet ga en spreek tot dit volk, maar ze zullen je niet horen. Zegt de profeet, waarom moet ik het dan doen? Zegt de Heer, opdat ze zullen weten dat de profeet des Heeren in uw midden geweest is. Ze kunnen nooit zeggen, maar de Heer heeft ons niks verteld. Want de Heer heeft het hen wel verteld. In geuren en kleuren, en niet alleen in één taal, maar zelfs in andere talen, enzovoorts. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij hadden een Bijbel, was geen enkel probleem, was niet verboden. Integendeel, wij hadden een Bijbel, maar wij wisten ook niks. Waarom niet? Ja, wij wisten, hebben ze ons niet verteld. Dan zeg je tegen de heer, nou, dan komt onze dominee, heeft er nooit over gesproken in het publiek, of zoiets. Nou, ik zal u vertellen dat ik heel vaak op onderwerpen stuit, prachtig mooie onderwerpen in de Bijbel, waar ik denk, daar zou ik eens over willen spreken, maar ik zou niet weten waar of wanneer ik dat doen moest. Nee, als ik binnenkort denk van ik ben 65 en dan ga ik eens rustiger aandoen, dan ga ik eens even wat van dat soort onderwerpen bespreken in het publiek, want dan hoef ik waarschijnlijk niet meer terug te komen. Dat kan je niet maken. Hè? Je kan toch niet zomaar over, wat was het ook alweer? Was het 1 Kronieken 19? Bent alweer kwijt. Daar kan je toch niet zomaar over spreken op een zondagochtend over David, die dan zijn legertje bij elkaar brengt enzovoort. Blijkt alsnog een groot leger te zijn. En in één of twee veldslagen onderwerp je de hele toenmalige wereld aan zich. Dat wil toch niemand horen? Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen geweest uit de geschiedenis als zodanig. Heeft van doen met wereldrijken en culturen en van de volken enzovoort. Het is een heel belangrijke gebeurtenis, maar niemand weet ervan. Nou, in de verte, maar bij niemand denkt door wat er eigenlijk aan de hand was. Maar hoe kan ik erover spreken? Er kan niemand wat schelen, joh. Toch? Of wel? Nou, goed. Laten we zitten. Terug naar het onderwerp, hè. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen, andere lippen, tot dit volk spreken, en ook al zo zullen zij mij niet horen. En dan eerst vers 22, binnen deze uiteenzetting. Zo dan, op grond van deze oud-testamentische aankondiging van het spreken in andere talen, zo dan de talen, dat wil zeggen het spreken in tongen, de talen zijn tot een teken. Aha, een teken. En bij een teken gaat het niet om het normale, praktische, dan wel causale nut. Causaal in de zin dus van oorzaak en gevolg. Maar het gaat over de overdrachtelijke, de geestelijke betekenis van de gebeurtenis. Het is namelijk een plaatje, een illustratie, nou ja, in levende lijven meestal, maar een illustratie van bepaalde Bijbelse waarheid. Dat geldt voor alle tekenen. Zij zijn tekeningen, uitbeeldingen van andere zaken, en van wat het spreken in tongen betreft, het is een teken, niet voor degene die geloven. Die hebben namelijk het teken helemaal niet nodig. Maar voor de ongelovigen, het spreken in tongen is een teken voor de ongelovigen. Namelijk voor dit volk uit Jesaja 28, want de Heer zal door lieden van belachelijke lippen in andere talen tot dit volk spreken. En dat is een teken voor hen. Niet opdat ze tot geloof zouden komen of zoiets, zelfs dat niet, maar het is gewoon een teken. Waarna de enige overgebleven vraag lijkt te zijn, mijn zinziens, maar waarvan is het dan een teken? Wat is dan de betekenis, ik heb het niet over praktisch nut, wat is de betekenis van dit vreemde verschijnsel van het spreken in tongen? En dat is helemaal niet moeilijk. Het is een teken van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin in elk geval het Joodse volk ontslagen is uit het priesterambt. Dat wil zeggen, zij worden niet langer van Gods wegen geacht om dat woord te bewaren en te prediken in de wereld. Het is op zich al lastig om dat zo te zeggen, want ja, velen weten niet eens dat dat de bedoeling was van het Joodse volk. Maar dat is nou eenmaal de bedoeling van een koninklijk priesterlijk volk. Dus de bedoeling van de uitverkiezing van Israël, want bij de uitverkiezing van Israël werd het gemaakt tot koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen. Het woord van God namelijk. En het voordeel van de Jood, het nut van de besnijdenis, Romeinen hoofdstuk 3, is, samenvattend, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Niet dat tot hun de woorden Gods zijn gesproken, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, de Heer gaf hen zijn woord en hij zei, doet handeling totdat ik kom. Of zoiets, wat hij maar zei, hè? Volgt u mij nog? God gaf zijn woord aan Israël. En Israëls verantwoordelijkheid was om dat woord te bewaren, te beheren en dus te prediken, dan wel te onderwijzen aan de gehele mensheid. Want dat is de functie van de eerstgeborene, de kameroudste, hoe noem je zo iemand? Degene die aan de spits staat, de ratien, of wat voor termen daar nog maar meer voor gebruikt worden. Maar Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, is daaruit ontslagen. En nu zijn de rollen omgedraaid, want in plaats dat het Joodse volk vanuit, laten we zeggen, een Hebreeuwse achtergrond en cultuur het woord van God predikt aan de heidenen die leven binnen andere culturen en onder andere talen. In plaats daarvan zijn het in onze dagen heidenen die in hun talen het evangelie brengen, die vanuit hun culturen, wat er voor door moet gaan, de Bijbelse boodschap brengen aan de Joden. Daarvan is het spreken in tongen een teken. En wat in Jesaja 28 wordt aangekondigd, is niet eens letterlijk het spreken in tongen, die gave die hier onder andere besproken wordt en die op de Pinksterdag voor het eerst zich manifesteert, wat Jesaja 28 aankondigt, is de situatie van onze bedeling, waarin inderdaad de zaligheid is weggenomen van dit volk en in plaats daarvan gegeven is aan een ander volk, of gewoon aan heidenen, zodat het nu de heidenen zijn, namelijk niet Joden, die het evangelie prediken in de wereld, en in de eerste plaats aan de Joden dus. Daarmee weer gewoon terug in Romeinen 1, vers 16, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood, en ook de Griek, maar het wordt door heidenen gepredikt. En dan nog eens wat, want het is even buiten de orde, maar het is zo pauze, dus ik... Toch maar, doe ik even. Even buiten de orde. Men zou ook vooral begrijpen dat iemand als de apostel Paulus zelf in zijn bediening, positie, wat het maar was, model staat voor de gemeente. Hij fungeert als voorbeeld der leer. Nou ja, Christus is dat volgens Romeinen hoofdstuk 6. Maar Paulus laat niet na om in veel van zijn brieven te zeggen dat wij als gelovigen en zelfs wij als opzieners eventueel navolgers van Paulus zouden zijn. Wees allen mijn navolgers, broeders, en gelijkerwijs gij mij tot voorbeeld hebt, enzovoorts. En tegen Timotheus zegt dat hij trouw zou zijn aan hetgeen hem geleerd is, wetende van wie hij het geleerd heeft, en al dat soort zaken meer. Paulus staat daar model voor. En ik weet dat er heel wat gefilosofeerd is geworden over de bijzondere positie van de apostel Paulus in vergelijking met de 12. Maar als u mij vraagt wat het verschil is, dan moet ik u zeggen, het enige verschil wat ik heb kunnen vinden tussen de apostel Paulus en de andere apostelen is dat Paulus een heiden was. Was hij dan geen Jood? Zeggen, ja, oké, hij was Jood, maar dat waren die andere 12 ook. We hebben toch al wat verschil nu. Die 12 hadden de Heer Jezus gezien. Paulus ook. Beetje laat. Maar de opgewekte Christus, en daar gaat het om. Nog eens een verschil. Is er niet. Het verschil is, Paulus was een heiden. Als zodanig bovendien geboren. Als Romeins burger, Romeins staatsburger. Bovendien sowieso niet uit Canaan, dan wel Judea of Galilea afkomstig, want hij was geboortig uit Tarsen. Dat ligt in Syrië, ja. Dus dat is ook al niet Judea of desnoods Galilea. Hij was een heiden. Ik ben namelijk ook van mening dat de uitdrukking van Paulus, waarin hij zichzelf noemt apostel der heidenen, niet betekent dat hij het evangelie aan heidenen predikte, want ook daarin was hij niet bijzonder, nog afgezien van dat als we de apostel Paulus volgen, dan kunnen we niet ontkennen dat overal waar hij kwam, dat hij juist de Joden opzocht. Dus het wordt toch wat moeilijk. Ik ben van mening dat de uitdrukking apostel der heidenen gewoon betekent heidense apostel. Dat is overigens de meest voor de hand liggende betekenis van die uitdrukking, hoor. Dat wij bevooroordeeld zijn en hem dus meteen anders interpreteren, ja, dat is jammer. Maar Paulus onderscheidde zich doordat hij een heiden was. En wat deed hij als heiden? Wat was zijn hoogste ideaal als apostel der heidenen? Romeinen 11. Ik zoek hem het opzet niet op, want ik beschouw het echt wel enigszins als buiten het onderwerp. En misschien knip ik het wel weer van de band af, om zo te zeggen. Het kan mooi, net zo voor de pauze. Wat is de hoogste bediening, ideaal van de apostel der heidenen? Dat de enige uit zijn vlees, uit de Joden, tot jaloersheid verwekken zou, Romeinen 11, en het voor Christus te winnen. Wat betekent apostel der heidenen in dat verband? Nou, simpelweg dit, dat hij als heiden het evangelie brengt aan de Joden, in overeenstemming met Romeinen 1, diezelfde brief. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood. Daar richt hij zich dus op als heiden. En als apostel der heidenen maakt hij zijn bediening heerlijk om hen het evangelie te brengen. Nou, de staat is om hen tot jaloersheid te verwekken. En een halve bladzijde, zoek u maar op, halve bladzijde eerder, in Romeinen 10, staat dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden door een heidensvolk. En Paulus zegt dat hij hoopte hen tot jaloersheid te verwekken. Binnen een halve bladzijde staat dat. En dat kan omdat de apostel zich beschouwt als heiden. En hij is de norm. En dat is precies de situatie in onze dagen nog steeds. Wij, gelovigen uit de heidenen in het algemeen gesproken, wij hebben de verantwoordelijkheid om het evangelie, het woord van God, te prediken aan de Joden. De rollen zijn omgedraaid. De twee partijen verwisseld. Nee, ik heb daar niet alles mee gezegd, maar dit volstaat wel even. Want zo is het inderdaad. Hè? Het zijn heidenen, namelijk niet Joden, die het evangelie brengen aan de Joden. Dat wil zeggen, hopelijk verstaan ze wat wij hen prediken. Niettemin blijft van toepassing dat dan dus het woord van God gepredikt wordt door lieden van andere talen, door belachelijke lippen of wat er maar staat in Jesaja. Want door ons namelijk, wij die helemaal geen Joodse achtergrond hebben in het algemeen gesproken, wordt het evangelie gepredikt vanuit notabene geschriften die ons van de kant der Joden zijn overgeleverd. Begrijp ik me goed? Ik ding altijd meteen af hoor. Nee, niet bij het onderhandelen over geld, want dat kan ik niet. Maar als iemand nog eens roept, de Bijbel is Joods, dan protesteer ik altijd heftig, want dat is niet zo, hè. De Bijbel is in laatste instantie bij ons terechtgekomen via de Joden. Dat de Bijbel Joods zou zijn, is het modernistische, laten we zeggen vrijzinnige misverstand, dat de Bijbel pas geschreven zou zijn door de Joden in de Babylonische ballingschap. En dat is niet zo. De Bijbel is het woord van God, is tot ons gekomen via Israël. Daar ben ik toch een paar jaar verder terug. En de oorspronkelijke Bijbelboeken, de boeken die wij noemen de boeken van Mozes, zijn uiteraard van nog veel, veel oudere datum. En het is tot ons gekomen via Israël, het uitverkoren volk. En wat daar het langst van overgebleven is als uitverkoren volk, was inderdaad het Joodse. Maar strikt genomen, toen eenmaal het Jodendom op poten stond, ik bedoel het niet respectloos, maar toen eenmaal het Judaïsme was uitgevonden en functioneerde als basis van een Joodse cultuur, toen was heel het Oude Testament al compleet. Want de Joodse cultuur en godsdienst stamt uit de Babylonische ballingschap. En van na de Babylonische ballingschap hebben wij heus alleen maar Haggai, Zachariah en Malachi. Dat was het dan. Dat is maar een heel klein deeltje van de totale Oud-Testamentische geschriften. Hoezo is de Bijbel Joods? Maar hij is via het Jodendom, via het Joodse volk, bewaard geworden. In hoge mate huns ondanks trouwens ook nog. Maar is daarna bij ons terechtgekomen. Maar het neemt niet weg dat wij, als we hen het evangelie prediken, dat doen op basis van het boek dat wij via het Jodendom wel degelijk hebben ontvangen. Dat is de omgekeerde wereld. En die omgekeerde situatie is kenmerkend voor onze dagen, waarin dus wel degelijk op een of andere wijze de kerk, de gemeente, in de plaats van Israël gekomen is, waarbij die plaats is de positie van uitverkoren volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat volk dat verantwoordelijk is om het woord van God te bewaren, te handhaven, dan wel gewoon te prediken dus ook. En dat is wat het is, hè. En de uitbeelding daarvan vinden wij in het spreken in tongen. Een teken dat in zichzelf geen enkel praktisch nut heeft, maar het bewijst dat inderdaad die profetie van Jesaja in onze dagen in vervulling gegaan is. nou ja, in de dagen van de Korintiërs in vervulling gegaan is. En in onze dagen nog steeds vervuld wordt. Waarbij nog steeds als het ware in tongen gesproken wordt. Nee, er wordt in tongen gesproken. Want wij proberen lang in allerlei talen dan toch het evangelie te brengen aan de Joden. Dat we dat niet in het Hebreeuws doen, heeft een goede reden trouwens. De meeste Joden verstaan geen Hebreeuws. Nee, dat is zo. In 1 Korinthe 14, vers 21, wordt verwezen naar Jesaja 28. En daar gaan we dus nu naartoe. Jesaja 28. Er staat boven gericht over Efraïm en Juda. En ik maak toch maar even van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat Efraïm en Juda zijn twee verschillende volkeren. Efraïm wordt ook genoemd Israël. En Juda, ja, dat is het rijk der twee stammen dat wij kennen als de Joden. En dat is dus hier in ieder geval niet Israël, dat is wat anders, hè. Maar ja, over die twee verschillende zaken kan ik nu moeilijk met u spreken. Maar ik moet het hebben over een deel van dit hoofdstuk. Waar aangekondigd wordt dat de Heer een oordeel zou brengen over, ja, over Israël, over de Joden in de praktijk. Ik moet meteen zeggen dat dat er niet bij staat, maar dat blijkt in ieder geval uit de toepassing ervan in het Nieuwe Testament. Want aan de ene kant is wel degelijk in vers 5 van Jesaja 28 sprake over: te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. Dat is een deel van dat volk. Aan de andere kant komen wij terecht bij een ander deel van datzelfde volk. In de praktijk is dat dus Juda, het Joodse volk. Dat is vers 6. Waar de Heer der Heerscharen zal zijn tot een geest des oordeels, voor die ten oordeel zit, en tot een sterkte voor degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Dat is een beetje cryptische taal. Maar wat aangekondigd wordt, is in ieder geval een oordeel. En over wie dat is, staat dan toch in wat iets minder cryptische taal, in vers 7. En ook dwalen deze van de wijn, en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van of door de wijn. Dat is tamelijk dichterlijke taal allemaal, maar eigenlijk cryptische taal, waarbij gezegd wordt dat het hier gaat over een volk dat als het ware dronken is en dus niet meer weet waar het zich bevindt en welke verantwoordelijkheid het draagt. Dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van priester en profeet. Want Israël is dat volk waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd, woorden die zij zouden beheren. Maar er staat, zij dwalen. Eerst staat er van de sterke drank, maar daarna staat er dat niet dat zij de sterke drank gedronken hebben, maar dat de sterke drank hen heeft opgedronken, om zo te zeggen. Zij zijn verslonden van de wijn. Zo kun je het ook zeggen. Ze zijn in de greep van die dwalingen. Zij dolen van sterke drank, zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Dat wil zeggen, als ze links of rechts af moeten, want gericht heeft van doen met richting. Maar ze kunnen de juiste richting niet vinden. Nee, waar heb ik nou stop? Ik denk, hoe was dat lied ook alweer? Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed, but I'm drunk. Dat is de strekking van het lied eigenlijk, hè. Men is moe, men wil naar bed, maar men weet de weg naar huis niet meer. Dat is een van de bekende verschijnselen. Maar vooruit, zij waggelen in het gericht, ga er me verder niet op in. Daarna volgt vers 8, want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Dat is dus op zijn minst afval. zodat er geen plaats is. Tafels. Maar ja, die dingen, je moet het weten gewoon, hè. Tafels zijn de uitbeelding van gemeenschap. Natuurlijk, de tafel is de tafel waaraan men eet. En waarvan men eet, waarom men zich verzamelt. En daarom is het een uitdrukking van gemeenschap. Dat is het ook in het Nieuwe Testament en met name ook in het zogeheten avondmaal. De tafel is een beeld van gemeenschap. Maar de gemeenschap wordt gevormd door een overeenkomstige levenswijze. Dat heet een cultuur. Dus de kortste verklaring van tafel is: een tafel staat voor een cultuur. Een bepaalde wijze van leven. En waar het hier gaat om het Joodse volk. Dat dit volk, dat ongelovige volk, betekende dat hun tafels zijn de uitbeelding van het Jodendom. En in die betekenis wordt het tot in het Nieuwe Testament aan toe gebruikt. Wordt ook aangehaald in Romeinen 11 enzovoorts. Hun tafels zijn vol. Het Joodse leven wordt geacht rijk te zijn aan cultuur. Het Joodse volk, het Judaïsme moet ik eigenlijk zeggen, kent ook voor alle handelingen, alle normale handelingen in het leven, de voorschriften. Alle dingen zijn vastgelegd. Die tafel, om zo te zeggen, is dus vol met wetten en regels enzovoorts. Alleen hier wordt het meteen genoemd uitspuwsel en drek. Je kan het je helemaal voorstellen. Ze hebben zich aan die tafel verschrikkelijk misdragen. Het is één grote puinhoop geworden. Op die tafel. Zodat er geen plaats schoon is. Het woord schoon staat er dan. Maar eigenlijk staat er in de grondtekst gewoon. Zodat er geen plaats is. De tafel is namelijk vol met, met afval. Zeg maar weer netjes dan, hè. En dat zou geen probleem zijn, ware het niet dat er iets anders is wat op die tafel gezet zou moeten worden. En dat staat in het volgende vers. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde, het woord van God namelijk, te verstaan geven? Kortom, de Heer wil hen wat op de tafel zetten, maar dat kan niet, want de tafel is vol. En als dat nog met waardevolle dingen was, was het nog te begrijpen, maar dat is niet het geval. Aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, daar kom je terecht bij het idee van, het is allemaal melk en geen vaste spijs. Het zijn allemaal kinderen die aan tafel zitten, om zo te zeggen, en u weet wat kinderen doen als ze aan tafel zitten. Mooi. Ze maken daar een zooi van, toch? Ja. Nou, dat is wat hier beschreven staat. En als je daarna vraagt, maar wat wordt er dan bedoeld met dat uitspuwsel en die drek die op de tafel staat en die hun leefwijze bepaalt, dan staat er, vers 10, want het is gebod op gebod, de tafel is vol met geboden. Gebod op gebod, gebod op gebod, staat het woord 4 keer. Regel op regel, regel op regel. Synoniem voor gebod, regel. Hier een weinig, daar een weinig. Dit moet zus en dit moet zo, dit moet net even anders. Dat is allemaal voorgeschreven. Dat is kenmerk eigenlijk voor elke religie. En hoewel het me spijt te moeten zeggen, het judaïsme fungeert naar bijbelse maatstaven als karikatuur van wat religie is. De religie bij uitstek. Het hele leven wordt bepaald door geboden. Schrijf voor hoe je uit je bed moet stappen en welk been het eerst enzovoorts. Dit is geen spotten, dit is judaïsme, dat is echt zo. En zo verder. En in het Nieuwe Testament leren wij dat zij, dat de Joden, geen belangstelling hadden voor de Heer En voor het evangelie, of zullen we meteen zeggen voor het nieuwe verbond. Want zij hechten aan het oude verbond. Onder het motto, we hebben al een godsdienst. We hebben al een geloof, heet dat in populair Nederlands tegenwoordig. Er was geen ruimte voor iets anders. En dat is ook goed te merken, want dat kun je in de evangelie bij gelegenheid steeds opnieuw lezen. Men hechtte aan wat men had. En er was geen ruimte voor wat anders. En de Heer zei, ja, wat je hebt is afval. Drek. De apostel Paulus in Filippenzen hoofdstuk 3, meen ik, gebruikt precies dezelfde term als hij zegt, als het te roemen valt naar het vlees, dan ik ook, en zelfs meer dan alle. Hij zegt, maar wat ik waarin ik dan kan roemen, dat heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Schade in de zin van verlies. In plaats van winst. Ik heb het schade en drek geacht, omdat Christus mijn winst zou zijn. Daarna vragen wij, maar wat was het dan dat hij schade en drek achtte? En dan zegt hij nou, dat ik een Hebreeër was uit de Hebreeën, uit Israël, uit de stam van Benjamin. Het woord Jood wordt nadrukkelijk vermeden. Een Farizeeër, naar de gerechtigheid of rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Kortom, al wat hij daar noemt en waarvan hij zegt ik heb het schade en drek geacht, is van religieuze aard. Nou, daar gaat het om. En daar heb je, verklaar dus wat die drek eigenlijk is. Het zijn wel aardige dingen naar de mens, maar in de praktijk heb je er niks aan. Het brengt je nergens. En de wet in het algemeen, en dat geldt voor alle religie, is bediening des doods, zo heet het. In 2 Korinthe 3. Bijvoorbeeld, hè. Dan hebben we het nog niet over de zwakheid en de onprofijtelijkheid van de wet. Dat wil zeggen dat er geen winst in zit. Precies, dat is het. Het is schade en drek. Dat is met alle godsdienst zo. En het judaïsme wordt van Gods wegen gebruikt ter illustratie daarvan. En als u zegt, maar Jodendom is toch een mooie religie, dan is mijn opmerking, het is 4 mei, ik kan het niet helpen, dat is toeval, maar dan is mijn opmerking, maar wat heeft het dan de Joden voor winst opgeleverd? In de loop der geschiedenis. Dat is goed geantwoord. Niks. Integendeel. Toch. Nou ja, dat is wat godsdienst met een mens doet. Dat brengt hem niks goeds. En dat is wat geïllustreerd wordt. Nou, meer ga ik daar nou niet over zeggen. Het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Je weet ogenblikkelijk dat als je kiezen moet tussen Juda of Efraïm en vraagt over wie van de twee gaat het, dan weet je dat het over Juda gaat dus, hè. En helemaal buiten de orde, nu even. Dan weet je ook dat vers 5 dus niet over Juda gaat, maar over Efraïm. Want dat is de tegenstelling die hier gemaakt wordt. Daar lezen wij gewoonlijk overheen, maar het staat er wel. En ik ken nog wel een paar schriftplaatsen van dezelfde aard. Met name ook hier in Jesaja, waar dezelfde tegenstelling gemaakt wordt. Laat die maar liggen, want het doet er nou verder niet toe. Maar omdat die tafel vol is met uitspuwsel, en omdat die Joodse cultuur bestaat uit gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom, vers 11, omdat er geen plaats is voor de kennis, voor de waarheid, voor het nieuwe verbond, om zo te zeggen, daarom zal hij, de Heer namelijk, door belachelijke lippen en door een andere tong, door een andere taal, let op dat het gewoon enkelvoud is hier, door een andere taal, door een andere tong, taal en tong is eigenlijk hetzelfde, in vele talen is dat volstrekt hetzelfde woord trouwens, hij zal door een andere tong tot dit volk spreken. Als je hier, dus laat ik 1 Korinthe 14 even buiten beschouwing. Als je hier vraagt gewoon door welke taal dan, dan is mijn onmiddellijke antwoord in het Grieks. Daarom komt het Nieuwe Testament tot ons in het Grieks. Is in het Grieks geschreven, niet in het Hebreeuws. En als wij het evangelie prediken aan de Joden vanuit het Nieuwe Testament, komt het hoe dan ook uit het Grieks. En dat is de bedoeling van Gods wegen. Alleen dat al is kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling. En het bewijst dat het priesterlijke volk, dat het niet het Joodse volk is, maar in de praktijk een heidens volk. En in de taal der heidenen van die dagen van het Nieuwe Testament, het Grieks namelijk, is het Nieuwe Testament geschreven. Het gedachtegoed daarin komt ongetwijfeld gewoon uit het Oude Testament, want het Nieuwe Verbond is de vervulling van hetgeen in het Oude Testament werd aangekondigd. En dat kun je aan het taalgebruik van het Nieuwe Testament ook herkennen. Maar je mag absoluut niet concluderen dat het Nieuwe Testament dan blijkbaar oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is, want dat is niet zo. Uitdrukkelijk niet. Het komt juist demonstratief tot ons, van Gods wegen, in het Grieks. Door een andere tong, andere taal. En het teken daarvan is het spreken in tongen in Handelingen 2 en wat er verder volgt. Maar niet meer dan dat. Een teken alleen. En dan nog een teken aan het adres van Israël. Dit is ook een eenvoudige verklaring voor. Stel nou dat iemand in die dagen zou geroepen hebben, een Jood die het evangelie hoort. Stel nou dat iemand dan zou geroepen hebben, maar ik heb een Bijbel en in Jesaja heb ik gelezen dat voordat het Joodse volk tot bekering komt en voordat de Messias dus komt en voordat de Messias als zoon van David zijn troon in Jeruzalem zal herstellen, zal nog tot ons gesproken worden, tot het Joodse volk, door lieden van belachelijke lippen. Dan zou het antwoord geweest zijn, dat is gebeurd op de Pinksterdag. En sinds die Pinksterdag van Handelingen 2 vervalt dan dus het argument. Hebben jullie dat nog? Het was dan al gebeurd. Maar het mag ons de ogen niet sluiten voor het feit dat in werkelijkheid op veel hoger niveau en veel groter, op universele omvang om zo te zeggen, in onze dagen, tot vandaag, het evangelie aan de Joden gepredikt wordt door heidenen, letterlijk dus door lieden van belachelijke lippen en door een andere taal. Nou, meer valt daar eigenlijk niet aan uit te leggen. En dat het zo is, blijkt ook uit de volgende vers, hè. Dit volk, welk volk? Nou, dat volk tot de welke hij gezegd heeft, dit is de rust, geef de moeder rust. En de rust is een van de woorden die al in de Mozaïsche boeken gebruikt wordt ter aanduiding van de nieuwtestamentische, de messiaanse zegeningen. En de korte route ter verklaring daarvan loopt via Hebreeën 3 en 4, waar gezegd wordt dat God zijn volk zou inbrengen in de rust. En waar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat Jozua dat niet gedaan heeft. En David ook niet. Want het zal pas gebeuren onder de Messias. Waarvan Jozua op voorhand een type was. Daarom heette hij ook Jozua. Zo heet de Heer Jezus ook als wij zijn naam in het Hebreeuws zouden schrijven. Dat doen we niet, we houden het bij het Grieks. Maar het is dezelfde naam. Yeshua. Joshua. En David heeft hen ook niet in de rust gebracht, zegt de Hebreeën. Want David zelf heeft daarna nog in zijn psalmen gesproken over een rust die komen zal. Dus dan heeft David het zelf niet gerealiseerd. Maar het zal gerealiseerd worden door de zoon van David die uit zijn lijf voort zou komen. De Messias enzovoorts. En daarna staat er dat wij die geloven nu vandaag ingaan in die rust die van oudsher beloofd is. Het hangt allemaal aan dat woord. Hè? Het is een synoniem voor vrede. En daarmee de vrede van het nieuwe verbond. Maar het was beloofd aan dat volk. Namelijk rust en verkwikking. Een term die later in Jesaja ook nog wordt aangehaald daarvoor. Maar ook in het Nieuwe Testament. Verkwikking, herleving, quickening in het Engels. Het is een wat zwakkere term voor opstanding uit de dood eigenlijk. Herleving. Opleving. Doch zij hebben niet willen horen. En omdat zij niet hebben willen horen, Zo zal hun het woord des Heren zijn, dat wil zeggen, voor hen zal het woord des Heren niet meer inhouden dan dit. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. De volledige zin wordt herhaald. En zo is het ook, in het Nieuwe Testament wordt op zijn minst gesuggereerd dat het gewicht van het Jodendom, dat wil zeggen het gewicht van dat juk van religieuze voorschriften, dat gewicht vele malen zwaarder zal worden in nieuwtestamentische tijd waarin het Joodse volk ongelovig zou zijn en blijven. Het laatste van hen zou erger zijn dan het eerste, staat er over dit geslacht in het eind van Matteüs 12 is dat voor degene die dat daar wil zoeken. Maar er zijn meer van dat soort uitspraken. En bovendien, in de oudtestamentische symboliek, ook in de oudtestamentische geschiedenissen bedoel ik, wordt dat ook regelmatig eigenlijk uitgebeeld, dat het zo zou gaan met Israël. Maar vooruit, nou ja, met het Joodse volk, want over die religie gaat het. Daarom, omdat zij niet hebben willen horen, zal dat woord dat zij hebben voor hen een nog zwaardere wet worden. En ze zouden er nog zwaarder onder gebukt gaan. En het resultaat daarvan zou zijn, de rest van vers 13 van Jesaja 28, opdat zij heen gaan. Nou, in de praktijk weten we wat er gebeurd is. Ze zijn opnieuw in de ballingschap terechtgekomen, verstrooid geworden onder de volkeren, opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen, hetgeen trouwens door de Heer Jezus in een teken ook werd uitgebeeld. Weet u nog in de hof van Gethsemane, dat daar zo'n knokploeg kwam van de hoge priester, zal ik maar zeggen, krijgsknechten. En ze vielen allemaal achterover. Ja, ja, dat is een uitbeelding van wat met het Joodse volk zou gebeuren. En een verwijzing naar deze uitspraak, onder andere dan deze uitspraak, hier in Jesaja 28. Maar zoals gezegd, daar zijn er nog wel een paar die het zeggen. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen, terugvallen in elk geval, maar letterlijk achterwaarts struikelen, en verbreken, verstrikt en gevangen worden. Dat wil zeggen, op zijn minst weer in ballingschap zouden terechtkomen en vast zouden komen te zitten in een strik. Maar die strik wordt ook in Jesaja nogal eens een paar keer genoemd, in de psalmen trouwens ook, en in het Nieuwe Testament aangehaald, in Romeinen 9 tot en met 11, met name Romeinen 11 overigens. En er wordt gezegd dat zij gevangenen zouden worden, dus van hun eigen cultuur, van hun eigen religie. Het zou zijn een strik en een net, waarin ze verstrikt zouden raken en dus gevangen zouden worden, want strikken en netten zijn vangwerktuigen. En dus hier staat verstrikt en gevangen worden. Nou ja, en daarna wordt er gesproken over, daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Nou staat het er dus gewoon. En zegt niet dat is Israël, het is Juda, hè? Dat weet u, hè. Jeruzalem was de hoofdstad, weliswaar van Israël, maar de koning was uit Juda. Het was trouwens koning David uit Juda die Jebus veroverde en maakte tot Jeruzalem, tot zijn zetel. Het is dus een Joodse stad, hoewel hij ligt aan de grens met Benjamin, het gebied van Benjamin. Want de tempel stond in het gebied van Benjamin, zeggen de Joden. Naar Bijbelse maatstaven, heel Jeruzalem lag in Benjamin, maar werd veroverd door David en het maakte het tot een Joodse stad. Maar de locatie was eigenlijk Benjamin, hè. Maar goed, daar heb ik het nou verder ook niet over. Hoewel het van belang is, ook voor het verstaan van nieuwtestamentische waarheid, hoor. Net zo goed. Maar daarom hoort dus, Heren, woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Maar heersers over dit volk dat te Jeruzalem is, slaat dus inderdaad op het koningshuis van David, hè. Die heersers zijn dat. Daar was een enkeling onder die koningen uit het huis van David, die af en toe wel eens wat deed wat goed was in de ogen des Heren, maar de algemene gang van zaken was, ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En bij het Davidische koningshuis was het uitzonderlijk, maar af en toe was er nog wel eens wat positiefs over een koning te zeggen. En dat is nog heel wat, want wat Israël betreft, dan heb ik het over Efraïm, namelijk over de 10 stammen van Israël, die Samaria als hoofdstad hebben, met verschillende koningshuizen, verschillende dynastieën achter en volgens, 7 verschillende, voor zover ik het heb kunnen tellen. Want het valt nog niet zo mee. Maar daar was nooit ook maar 1 koning bij, is er ook nooit geweest, nooit 1 koning bij die ooit deed, die wandelde in het woord des Heren of iets dergelijks. Hè? Het is geen prettige geschiedenis van die beide huizen van Israël. Maar van die in Jeruzalem staat, omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag, een verstandig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Ze hadden namelijk een verbond gemaakt, nou historisch, met Egypte, maar als je dat niet weet, is het ook niet zo heel erg nu, want je begrijpt dat deze woorden in de praktijk hier, in de profetie als zodanig, niet slaan op een verbond met Egypte, maar slaan gewoon op hun eigen Joodse religie. En begrijp dan dat het woord religie zelf betekent binding, een band, een verbond. Van ligare, het Latijn voor binden. Heb je dat tot zover? Hier, profetisch betekent het, ze hebben een verbond, namelijk de wet, daar leven ze uit. En dat is niet de Mozaïsche, dat is de Joodse wet. Hun eigen religie. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Ze hebben alles geregeld en denken, ons kan niks overkomen. Dat denken wij in Nederland ook, daarom regelen we alles. En dan denken we, dan kan ons niks overkomen. Het is een dwaas idee, volkomen gestoord. Maar ja, daar leven wij mee vandaag, hè, met dat soort dingen. En dan staat er vers 16. Daarom, alzo zegt de Heere Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een fundament dus, een beproefde steen, een steen die alle testen doorstaan heeft, daarom ook een kostelijke steen, bovendien ook een hoeksteen die vast gefundeerd is. Dit is ook moeilijke taal voor ons, omdat wij het onderscheid hopelijk kennen tussen een grondsteen, dat noemen wij de eerste steen. U weet wel, de eerste steen gelegd door enzovoorts. Oude traditie, hè? Bij elk gebouw moet iemand toch die eerste steen ergens gelegd hebben. Hè? Nou goed, hele uitdaging. Maar de kostelijke hoeksteen is niet de eerste steen, maar de laatste steen van het bouwwerk. En de eerste steen is Christus en hij is ook de laatste steen, want hij is de eerste en de laatste. Helaas hebben wij het begrip hoeksteen wegverklaard door te zeggen het is de hoek van het fundament. Zo lossen we dat op. Dan hebben we een grondsteen die tegelijkertijd hoeksteen is. Maar ons ontgaat dat het begrip hoeksteen in de Bijbel niet de hoek is van een rechthoekig fundament of iets dergelijks. Maar het is de top van het bouwwerk, het is de laatste steen. Daarom heet het in andere plaatsen hoofd des hoeks, voor alle duidelijkheid. Met dank aan Psalm 118. Want daar staat dat. Maar onder alle omstandigheden is het Christus. Een steen die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal niet haasten. In de zin van, wie gelooft zal niet wegrennen, weglopen. Wie gelooft zal zich niet onttrekken, betekent het in de praktijk. En het punt is dat van het Joodse volk geprofiteerd wordt hier, dat het zich wel zou onttrekken. Toen het evangelie kwam en toen de Heer die tempel ging bouwen met een grondsteen, een fundament gelegd door de apostelen en profeten. En bovendien een bouwsel, een tempel waarvan Christus is uiterste hoeksteen. Dit is Efeze 2. Maar toen het nieuwe verbond aanbrak dus, toen onttrok zich dit Joodse volk. Maar als wij geloven, onttrekken wij ons niet. Dan geven wij ons aan hem over, zodat wij als levende stenen zelf een plaats krijgen in dat gehele bouwwerk. Het is onmogelijk om deze dingen in korte tijd te zeggen, want het hele Nieuwe Testament spreekt daarvan. Op een heleboel plaatsen. Maar het is ontleend fundamenteel aan Jesaja 28 vers 16. Als u een Bijbel hebt zoals de mijne, dan ziet u daaronder ook een hele reeks schriftplaatsen staan waarnaar verwezen wordt, waaronder inderdaad Psalm 118... over de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En daarna naar Matthäus, Handelingen, Romeinen, enige plaatsen, Efeze waaruit ik citeerde. En daarna ook natuurlijk 1 Petrus waaruit ik citeerde. Dat is lang niet compleet overigens. Men zou in de eerste plaats terugverwijzen, zelfs binnen het Oude Testament hier, naar Jesaja hoofdstuk 8, waar daar ook het een en ander over gezegd wordt. Petrus doet dat, maar ik doe het vanavond maar even niet. Daar heb ik ook verder geen tijd meer voor. Maar wat aangekondigd wordt in dit hoofdstuk, leest u het maar, is aan de ene kant op een of andere wijze dat de Heer zegeningen zal brengen. Aan de andere kant dat hij oordelen zal brengen. De zegeningen vindt u in elk geval genoemd in vers 5. Te dien dagen zal de Heer de Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen, een overblijfsel, van zijn volk. En positief zie je ook zegeningen in vers 16 die ik zojuist met u gelezen heb. Maar daartussendoor wordt gesproken over oordelen. En zo gaat het hier ook verder in vers 17. Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen. Kortom, uw verbond met de dood zal teniet worden en wat het maar zijn mag. En dan praat ik niet over een vervulling van deze profetieën op korte termijn. Dat wil zeggen nog in de oud-testamentische geschiedenis, die was er ook namelijk. Maar ik heb het nu over de vervulling van deze profetie op de langere termijn, waarbij aangekondigd wordt dat over een deel van Jacob, om zo te zeggen, zegeningen van Gods wegen zouden komen en over een ander deel van Jacob zou oordeel komen. Dat oordeel komt over Jeruzalem. Dat wil zeggen over Juda. Het staat notabene boven het hoofdstuk in het opschrift. Niet dat ik het daar altijd mee eens ben, maar u ziet dat iemand anders het ook gezien heeft. Hè? Oordelen over Juda. En aan de andere kant worden zegeningen aangekondigd over Efraïm, wiens naam dan ook inderdaad in het schriftgedeelte genoemd wordt. En het mogen duidelijk zijn dat die zegeningen die dan over Efraïm komen, dan wel over het andere deel van Jacob, in de praktijk tot gevolg hebben de bouw van deze tempel met die grondsteen en met die hoeksteen, kortom de bouw van de gemeente. Niet uit Juda, maar uit Efraïm, niet uit de twee stammen, maar uit de 10 stammen. Ik doe het er niet om, maar ja, als je context mee wil lezen, wil weten wat die dan is, hoe die samenhang hier is in Jesaja 28, dan zal toch ook via 1 Korinthe 14, waar wij vandaan komen, duidelijk zijn dat op een of andere wijze de profetie van toepassing moet zijn in onze dagen. En neem hem dan ook serieus, zou ik zeggen. En wat je dan leert, is inderdaad in de praktijk dat de verantwoordelijke positie van volk van God ontnomen wordt aan Juda, dat niet wil, dat zich onttrekt. En als je daarna nog het lef hebt te vragen, maar waar komt het dan terecht? Dan zeg je, dan laat je het hoofdstuk los, ga je naar het Nieuwe Testament en zeg je, kom bij ons, bij de gemeente terecht. Dan heb je een probleem, want het heet de vervangingsleer, zo noemt men dat. En dan zegt men, nee, de kerk is niet in de plaats gekomen van Israël. En dan is men de draad alweer kwijt. Maar niettemin, het is wel zo. Want wij zijn die tempel, wij zijn dat koninklijk priesterlijke volk in onze dagen. Maar binnen het kader van Jesaja Zeker binnen het kader van dit hoofdstuk is het antwoord: de verantwoordelijke positie van koninklijk priesterlijk volk ligt bij Efraïm en niet bij Juda. En dat is wat ik al jaren vertel natuurlijk. Maar goed, ik hoop dat u in ieder geval begrepen hebt dat spreken in tongen niet een praktisch nut dient, maar dat het een illustratie is van de waarheid in onze tegenwoordige tijd, dat de zaligheid terecht is gekomen bij een ander volk. Dat is Matthäus 21, waar het letterlijk zo staat. Ergens anders is terechtgekomen, bij heidenen dus, want zij zijn geen joden. En vanuit die heidenen, door ons dus in de praktijk, zou het evangelie gepredikt worden, vanuit een heel andere cultuur dus, zou het gepredikt worden aan de joden. En daarna is de vraag, en komen ze dan tot geloof? Het antwoord is nee, want er staat ook al zo zullen ze mij niet horen. Want zolang onze gemeentelijke bedeling duurt en zolang die zegeningen liggen bij Efraïm, zal Juda niet tot geloof komen. In de praktijk betekent dat, dat als Juda tot geloof komt, kan het pas zijn na de opname van de gemeente. En dat is natuurlijk ook zo, maar goed, daar gaat 1 Korinthe 14 uiteraard niet over. Maar zo ligt die situatie. God heeft de rollen omgedraaid en vandaar die belachelijke lippen enzovoorts. En die rollen blijven omgedraaid tot de 70ste week van Daniël aanbreekt. En in die tijd worden maatregelen genomen om de situatie weer om te keren. Dat is de rest van Romeinen 11 waar dat zo staat. Wanneer alsnog Juda ten lange leste tot geloof zal komen. Eenvoudig omdat de Heer zelf hun tafel omkeert. Een oordeel brengt over het judaïsme en in de praktijk dus over dat Joodse volk. En er is meteen verklaard waarom de Heer na de zogeheten intocht in Jeruzalem naar de tempel ging en daar meteen de tafels begon om te keren. Toch? Dan weet je wat dat ook betekent. Dat betekent dat hij ooit in de toekomst hoogstpersoonlijk een eind zal maken aan die Joodse religie, aan het judaïsme, omdat het de Joden in de weg staat om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat laatste geldt niet alleen voor de Joden, maar dat geldt voor allen die aanhangers zijn van enige religie. Religie staat de mens in de weg om te geloven. Religie is gebonden zijn en uitvoering geven aan de wetten en regels, geboden en inzettingen heet dat bij Paulus in Colossense. En dan hoeft men niet te geloven, dan heeft men geen belangstelling voor de waarheid. Is daar ook helemaal niet aan de orde, heeft er ook niks mee te maken. Pas als men inderdaad religie loslaat, pas dan zal men openstaan voor de waarheid. En voor het leven en de zegeningen die de Heer zal geven. Daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we willen u dankzeggen voor dat woord dat u ons gegeven hebt, waarin u zichzelf bekend maakt, waarin u zich openbaart aan ons en waarin u dan ook in het bijzonder spreekt over uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij danken u dat u ons daarvan op de hoogte stelt en ons wilt inleiden, in bijzonder ook in die dingen die voor de wereld verborgen zijn, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn en onwetend zouden zijn, maar opdat wij zouden opwassen tot zoonschap, opdat wij uw woord, uw waarheid zouden ontvangen in onze harten. In onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons bewustzijn zou versterken dat wij kinderen Gods geworden zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, geroepen zonen, geroepen bovendien tot koningschap en priesterschap, met name ook in de toekomst, wanneer alsnog uw heerlijk koninkrijk zal geopenbaard worden hier op aarde in deze oude schepping nog steeds. Nou, we danken u dat we daar met vrijmoedigheid naar mogen uitzien. Dat u ons gegeven hebt die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we mogen zien hoe al die beloften die u gedaan hebt, sinds er mens is op aarde, dat al die beloften ja en amen zijn in Christus en dat al die lijnen door de geschiedenis bijeenkomen in de persoon en het werk van onze heiland. Wij danken u dat we aan hem hebben deelgekregen. We mogen leven uit die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En dat u ons de ogen, de harten, de oren wilt openen, opdat wij zouden verstaan de dingen die u ons geschonken hebt. Amen.